En onze verwachting is in de naam des Heren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen, het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heren, in de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 19. Psalm 19 en daarvan het vijfde vers. Al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken. Van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is, gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, maar doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Paulus' tweede brief aan de Korintiërs. En daarvan het vijfde hoofdstuk, het eerste gedeelte. 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu hiertoe bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En wij weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van de Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. En daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, naar dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Hier eindigt onze schriftlezing. Wij willen Gods aangezicht zoeken in gebed en dankzegging. En we komen tot u, Heere, aan de morgen van deze dag waarin gij ons hebt samengeroepen rondom uw heilig woord en ook rondom uw heilig sacrament, Heere, waarin wij vergaderd mogen zijn, niet alleen om uw woord te horen, maar ook een kind dat woord niet horen kan, maar die het zal mogen ondergaan, Heere, dat gij er zijt. En wanneer wij dan samengekomen zijn, geef ons daarvoor gepaste dankbaarheid, Heere, dat we maar opmerkende mogen zijn op uw handelen met ons, dat het nog zo'n genadig handelen is, dat er zoveel onrust is in deze wereld, oorlogen, geruchten van oorlogen, duizenden bij duizenden in rouw gedompeld door een aardbeving, zovelen voor uw rechterstoel geopenbaard geworden, voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk zou wegdragen hetgeen dat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En wanneer wij dan hier zijn, Heere, geef dat het in het besef mag zijn, dat wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, dat het ook in ons leven eenmaal zal komen,
Of dat het door een ramp zal zijn. Of dat het door ziekte zal zijn. Of dat het door een ongeluk zal zijn. O Heere, Gij weet het. Of dat uw wederkomst ons verrassen zal. Heere, Gij weet het. Maar ook eenmaal zullen wij toch ook voor die doorluchtige rechterstoel van de Heere Christus staan. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet. Naar dat wij gedaan hebben het zij goed. Naar dat wij gedaan hebben het zij kwaad. En wanneer wij ons dan niet zullen bekeerd hebben, Heere, dan zal het die slachtoffers van die ramp, zal het verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan ons lieden. Omdat wij onder het evangelie hebben verkeerd, omdat we onder de heilige sacramenten hebben verkeerd. Ja, Heere, alle zoals we hier zijn, dat heilige sacrament hebben ondergaan, waarin gij nog getuigt, wendt u tot mij en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. We vragen u, Heere, wil gij ons dan deze morgen zegenen uit uw woord en uit het sacrament. En laat dat dan mogen zijn in de kracht van de Heilige Geest, zodat het niet eenmaal tegen ons zal behoeven te getuigen, Heere, maar dat het mag zijn een genadegave van u, de Heere God, waarin gij uzelf wegschenkt in de Heere Christus door de bediening van de Heilige Geest. En wanneer we hier samengekomen zijn, gedenk dan ook alle die niet met ons konden opgaan. Er zijn zoveel beproefde heren en bedroefde die niet met ons konden opgaan en die soms misschien in ons midden verkeren. Welk leven zal er zijn, heren, dat niet beproefd is? Waarin geen tijden zijn dat we het niet meer zien, dat ons alle moed ontbreekt, dat ons alle kracht ontbreekt, dat ons gier alle troost ontbreekt. Tijden, Heere, waarin we ons zo nameloos arm kunnen gevoelen, waarin we zo nameloos verdrietig kunnen zijn. Tijden waarin we ook zo nameloos alleen en eenzaam kunnen zijn, alsof we alleen maar en eenzaam op deze wereld verkeren. En dan ook nog tijden, Heere, of dat gij er niet zijt, of dat gij ook nog opgehouden zijt om er te wezen. Heere, gedenk ons er vanuit uw hoge hemel. En dan bidden we u, laat ons nog eens mogen gevoelen dat we mensen zijn. En laat ons nog eens een ogenblik mogen ervaren dat gij de levende God zijt. Ja, Vader, dat gij Vader zijt en dat gij uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in de wereld gezonden hebt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zou, maar het eeuwige leven zou hebben. Doe ons dan nog wel, Heere, niet nadat we het verdiend hebben, want we hebben het niet verdiend. We hebben het eeuwige oordeel verdiend en de eeuwige gramschap. Maar handel nog eens met ons, Heere, naar uw goddelijke maatstaven van barmhartigheid, van gunst en van langmoedigheid. Laat ons zo hier een ogenblik deze morgen mogen zijn, Heere, dat we u, de Heere God, als een levende God mogen ervaren. We mogen in deze dienst ook opdragen dat zuster Van Dijk in het ziekenhuis zal worden opgenomen. Gedenk ook haar, Heere, in haar eenzaamheid en in haar beproeving. En we bidden u, Heere, schenk gij haar moed en schenk gij haar kracht en laat haar ogen op u gevestigd mogen zijn. En stel ze niet teleur. We zijn in een bijzondere dienst samengekomen met doopouders. Heere, gedenk in het bijzonder die geliefde ouders. Wil werken in hun hart. Wil wonen in hun hart. En laten ze u, de Heere God, zelf deze morgen mogen ondergaan. In uw barmhartigheid en in uw langmoedigheid. En schenk ze veel liefde, Heere. Dat wanneer we op u, de Heere God, zien wat gij zijt en wat gij gedaan hebt, dan zijt gij toch immers een God die het waard is om tot in de eeuwigheid lief te hebben, Heere, met onze hele harten. We hebben ook rouwdragers in ons midden, gedenk ze, Heere, gedenk ze rijkelijk. We hebben met ze gestaan aan de geopende groeven. En er was droefheid, Heere, maar er is ook vreugde om dat grote godswonder, Heere. Dat een mens sterven kan en dat een mens sterven mag. Op de borggerechtigheid van de Heere Christus. Wat een wonder, Heere, te mogen weten van geopenbaard te worden. Voor die doorluchtige rechterstoel van Christus. En om dan in zijn gerechtigheid te mogen staan. In zijn bloed en in zijn wonder. En om dan afgelost te worden uit dit moeilijke leven en uit dit vermoeiende leven, Heere. En om dan verlost te worden van onszelf. En om dan niets meer te zijn, Heere, dan een vat. En om door u, de Heere God, volgegoten te worden. Uit uw eeuwig welbehagen. Om dan het eeuwige leven aan te vangen. Om dan nooit meer te klagen en nooit meer te zuchten, Heere. Maar om tot in der eeuwigheid uw grote naam te prijzen, Vader, Zoon en Heilige Geest, als in de beginnen, nu en immer, en tot in der eeuwen eeuwigheid. We staren hem na, Heere, we staren hem na. Och, gedenk ons dan nog. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop we biddend pleiten. Milde handen en vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Wil dan ook ons nog gedenken, Heere. Schenk ons een beetje troost. Schenk ons een beetje kracht. Schenk ons een beetje moed. En schenk daar alles uw goddelijke zegen over. En dat Jezus Christus maar geopenbaard mag worden in woord en sacrament. En dat hij maar door arme zondaren omhelst mag worden. En dat hij maar weggedragen mag worden in het hart, o Heere God, als de grootste schat. En doe het alles om uw grote naams wil, Heere, en ook tot zaligheid van onze onsterfelijke zielen, omdat gij geprezen mag worden tot in de eeuwigheid. Amen. Wij willen overgaan tot de bediening van de heilige doop. En dan lezen wij u het formulier om de heilige doop te bedienen. De hoofdsom van de leer. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen. De doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aanroepen. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat hij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ter laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. En opdat het dan openbaar worden dat gij alzo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden eerstelijk. Hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelve onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen ten andere. Of gij de leer die in het Oude en in het Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen en in de christelijke kerk al hier geleerd, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal van zijn gekomen, en waarvan gij vader en gij moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord? Geliefde ouders, het is heel wat om in deze wereld een kind op te voeden. Onze dagen lijken veel op de dagen van Noach. En ook in deze dagen worden we eraan herinnerd dat deze wereld niet een wereld is die blijven zal, maar dat het een wereld is die als in de dagen van Noach opgeschreven is voor het oordeel. De tekenen die de Heer ons daar zelf bij genoemd heeft, die daaraan vooraf zullen gaan, die zijn volop aanwezig. Oorlogen, geruchten van oorlogen en aardbevingen. En wat er ook staat, dat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden en dat de liefde van velen zal verkouden. Dat is de tijd waarin u uw kind mag grootbrengen, uw kind mag opvoeden. En nu wordt uw kind gedoopt en dat is een getuigenis Gods. Dit. En dan denk ik aan een schriftwoord, dan denk ik wat er van God geschreven is over de wereld van Noach. Dan staat er zo heel opmerkelijk over die hele goddeloze wereld, waarin nog maar één gezin was overgebleven dat de Heere vreesde. Een wereld waarover de Heere ontstoken was in eeuwige gramschap. Dan lezen we zo opmerkelijk dat de Heere niet onverschillig was over het verloren gaan van die wereld. Dan lezen we zo heel opmerkelijk en het smartte de Heere aan zijn hart. En zo moeten we niet denken dat de Heere onbewogen is. En dat is ook de heilige doop dat God laat zien dat hij een hart heeft. Zoals er stond over de goddeloze, het smartte hem aan zijn hart. Zo mogen wij vanmorgen ook bij de doop zien dat God een hart heeft. Er wordt in het formulier en in het gebed ook gewezen op de zondvloed. En die zondvloed, dat was een oordeel van water. Die zondvloed, die kon je nog ontvluchten met een ark. En als er nu weer een zondvloed zou komen, geliefde, dan zouden we misschien met z'n allen een hele grote ark kunnen bouwen. Een vaartuig, een gebouw, dat ook zou kunnen drijven op de wateren van de zondvloed. Maar de tweede wereld, die zal niet vergaan door water, maar door vuur. En waarin zullen wij ons dan bergen? Waar zullen we ons anders in bergen dan in Jezus Christus zelf? Die in Jezus Christus geborgen is, is niet alleen geborgen tegen water van het oordeel, maar die is ook geborgen tegen het vuur van het laatste oordeel, waarin de wereld zal ondergaan. En wat spreekt er dan een geweldige liefde uit die tekstwoorden? Het smartte de Heere aan zijn hart. En nu is Jezus Christus is de enige geboren zoon des Vaders. God de Vader had niet meer om te geven aan zondaren dan zijn enige geboren zoon en zijn eeuwig geliefde zoon. En nu heeft hij die zoon gegeven, opdat een iegelijk, en let dan ook eens op dat iegelijk, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven zou hebben. Het mogen maar veel de werkzaamheid zijn van ons hart, om in Christus zelf geborgen te zijn met onze kinderen. Dan is te doen aan om dit leven dat niet anders is dan een gestadige dood, om zijnentwil eenmaal getroost te verlaten en om dan werkelijk zonder verschrikking voor die rechterstoel te verschijnen, om dan in het eeuwige leven onbevlekt met de gemeente eruit verkorenen gesteld te worden. Wat een genade, hè, lieve ouders. Wat veel, hè. Wat houdt dat in, hè, om Christus tot je deel te hebben voor de tijd. En wat houdt dat eeuwig veel in om Christus tot je deel te hebben tot in de eeuwigheid. Schenken de Heeren het ons, hè. Met onze kinderen, hè, lieve ouders. Ik ga uw kind dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat wijst aan waar die zaligmaker vandaan komt. En dat wijst in de Heilige Geest aan hoe die zaligmaker toegepast wordt, weggeschonken wordt aan onze harten en aan onze levens tot in de eeuwigheid. Amen.
Wij zingen Psalm 155. Johannes, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Amen.
Laat ons danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wil regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij dit kind en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, Koning en Hoge Priester Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en de ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaver de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 102. 102, het 15e en het 16e vers. Als een kleed zal het alles verouderen, niets kan hier zijn stand behouden. En uw knechten, trouwe zonen, zullen altoos bij u wonen. Ja, bevestigd in hun staat voor uw aanschijn met hun zaad. Psalm 102, vers 15 en 16.
Thank you.
2 Korinthe 5. Het eerste vers. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Een tabernakel vanmorgen, een vergankelijke behuizing, een nomadentent die afgebroken zal worden, een vast gebouw staat daar tegenover. Iets wat hecht is. Iets wat een stootje kan verdragen. Iets waar stormen overheen kunnen gaan. Iets wat eeuwig zal zijn. Een geloofsbelijdenis, want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Grootspraak? Nee. Geloofspraak? Ja. Stervend genade soms? Nee. Wat een misverstand vaak over stervensgenade. Alsof er het in het leven niet zo heel erg op aankomt of dat we geborgen zijn. Als we het laatste moment maar krijgen, toegeworpen. We bedoelen er eigenlijk dit mee. Het zit in mijn leven niet goed. Maar ik kan er toch aardig mee verder leven. Ik weet heimelijk diep in mijn hart van gebrek. Ik hoop dat dat laatste ogenblik me zomaar gegeven wordt als een lot dat in de schoot geworpen wordt. Paulus, want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, lag hij toen al op sterven te zuchten, om van de lichaamsmoeite verlost te worden. Het was geen stervensgenade, geliefde gemeente. Het kan ook wel eens nuttig zijn om een brief te onderzoeken wanneer die geschreven is. Op het laatste nippertje voor zijn sterven of iets eerder, wanneer is deze brief geschreven? Deze brief is geschreven in het jaar 54 na Christus. Het mag eens een jaartje, een half jaartje verschillen, maar dat is het zo ongeveer vanuit Macedonië. En dat is dus 10 jaar geweest voor de dood van Paulus. 10 jaar voor zijn dood, het was dus geen stervensgenade. Zou het soms levensgenade geweest zijn? Zou de zekerheid soms ergens gelegen hebben, waar het ook 10 jaar voor je dood kan liggen? Ik denk het wel. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, verbroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. U voelt ook wel aan, het gaat niet zozeer om een bepaalde geloofservaring, waarvan je kunt zeggen, zo genoten en zo weer toegesloten, van dat had Paulus gisteren en morgen moet hij het weer missen. Want wij weten, het bedoelt ook niet het ijdele weten, dat voelt u zo wel aan, want wij weten, want ik heb dat nu eenmaal gelezen en ja, dat is waar. En nu reken ik daar maar op een roekeloze manier. We weten, er kan een weten zijn zonder geloof. Een weten zonder liefde. Een weten zomaar zonder meer. We weten allemaal dat de wereld vergaat. We weten allemaal dat onze tabernakel verbroken wordt. En misschien is het wel zo dat wij ook menen te weten een vast gebouw te hebben in de hemel. Want wij weten,
Het gaat hier om het weten des geloofs. Van geloof dat niet meer rust in ervaringen. Geloof dat niet meer rust in bevindingen. Geloof, geliefde gemeente, liefst Driebergen. Zo kan het ook nog eens een keer. Dat nou nergens meer in rust, want die tabernakel van bevinding is ook al lang weggewaaid. Zelfs het geraamte, de tentstokken van zijn bekering is weggewaaid. Dat is allemaal wel vast afgebroken. En waar rust nu dat geloof van Paulus op? Zo kan het ook nog een keer, geliefde gemeente. Op het wezen Gods. Op het wezen Gods. Dat er niks meer overblijft van je bekering dan God zelf. En dan heeft je bekering nog nooit zo vast gelegen dan daarin. En dan heeft je toekomst nog nooit zo vast gelegen als in dat wezen Gods. Dan ligt dat hele leven licht verkaat. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook verordineerd om de beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. En dan wordt dat in Romeinen 8 gezegd, ook aangaande de verheerlijkte Christus. Dan komen we bij het wezen Gods, bij het welbehagen Gods des Vaders, die mensen verkiest, die mensen lief heeft vanuit de stilte der eeuwigheid. En het behaagt hem zijn Zoon Jezus Christus gelijkvormig te maken, om eenmaal in der eeuwigheid bij hem te zijn. Alles wat bij elkaar hoort, zo moeten we dat zien, want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben een huis niet met handen gemaakt in de hemelen. Voelt u het aan, gemeente, dat er een beetje beeldspraak in zit vanmorgen? U weet toch allemaal wat een tabernakel is? Paulus die vergelijkt zijn dagelijks leven, zijn aardse leven hier en nu met een tabernakel. Paulus die vergelijkt zijn sterfelijk lichaam met een tabernakel, en zo'n tabernakel was een tent. Dan moeten die lieve kindertjes niet denken dat zo'n tabernakel een tent is zoals wij dat kennen. Een tent van doek. Een tent in de oudheid die was gemaakt van geitenhuiden, geliefde gemeente, en van schapenhuiden. En die werden dakpansgewijs, werden ze over elkaar bevestigd, zodat zo'n tabernakel waterdicht was. En het sloot ook de kou buiten. En daar was je dagelijks mee bezig, met die tabernakel, om hem te versterken en om hem te verstevigen. Als je dan weer eens een paar huikjes had, dan legde je die er weer over, zodat zo'n tabernakel op den duur steeds hechter en hechter en hechter werd, had je gedacht. Zo is het ook met de mens. Wat je aan de bovenkant aanhecht, verteert aan de onderkant weg. Zo is het met ieder mens, ook de onbekeerde heeft een tabernakel. Wat besteden we aandacht aan ons lichaam, gemeente? Wat besteden we zorg aan die tabernakel? Huidje over huidje. Maar het bestaan van onze tabernakel wordt bedreigd door de val. Je kunt er huidje op huidje, kunt je erover aan hechten. Maar eenmaal komt de levensstorm, ook voor de goddelozen. En dan kan het gaan stormen. Het is nu herfst, begint het te worden, geliefde gemeente. Je hebt het al eens van die rukwinden, dat je even... Het leven. Dat er zo'n aanvalletje komt op mijn leven, dat je even sidder, dat je even huiver. En dan gaat ons aller levenstent, onze tabernakel, zal er eenmaal aangaan.
Dan zal de storm er overheen varen en dan zal hij verwaaien. Misschien in één keer, misschien heel langzaam gesloopt worden. Niet alle pannen hoeven tegelijk van het dak te waaien. Het kan ook stuk voor stuk gaan. En als er dan zo'n woestijnstorm was over zo'n nomadentent, dan op den duur was het laatste huidje was weggewaaid. En dan was er een geraamte, u kunt toch geestelijk denken, hè, gemeente, ik hoef toch niet alles te vergeestelijken. Ik hoef er toch niet alles bij te zeggen wat het betekent. Dan stond er soms nog zo'n geraamte, wat nog een beetje staande bleef door de scheerlijnen. Het zat nog een beetje verankerd in de grond. Die tentstokken. En ook dat vergaat een keer. Ook dat stort een keer in. En nu schrijft Paulus, ik weet ervan, mijn tabernakel wordt verbroken. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is, overkleed te worden. Ik merk dus dat Paulus het niet met hand en hand tegenstaat. Dat als Paulus zegt, wij weten dat dat ook een weten is met enig verlangen. Ja, met een diep verlangen naar iets anders. Iets dat niet vergankelijk is in dit leven, geliefde ouders, is dat er. Iets wat alle stormen kan trotseren. Want ook in deze zuchten wij. De christen, de gelovige, Paulus, is als een nomade. En dan is ook voor het kind van God, dat is de tabernakel, onze tent, die is voor een nomade het voornaamste bezit. Als je dan geen tabernakel zou hebben, dan kun je ook geen woestijnreis maken, kom je geen dag verder, dan kom je om in de woestijn van dit leven. En nu lees ik dat Paulus, die ging verlangen. Vanuit de vergankelijkheid van dit dagelijks bestaan naar een stad, iets wat vast is. Dat is heel moeilijk, dat is heel moeilijk, want Paulus die weet nu, dat je niet verhuist van een gave tent naar een vast gebouw, een eeuwig huis. Paulus die weet dat je zomaar niet verhuist van het ene gave in het andere gave. Maar Paulus weet dat het in een weg van afbraak is, dat eerst die tabernakel eraan moet. Willen we in dat huis, in dat godsgebouw, toegelaten worden? Komt daar je vlees niet tegen in opstand, zou je dat zomaar aandurven? Paulus die zegt ervan, die tekent iets van de weerstand in zijn hart en in het hart van ieder mens. Dat willen wij toch immers niet. Getormenteerd worden door de storm dat zo huidje voor huidje van onze tabernakel wegwaait. Paulus die schrijft ook, nademaal wij niet willen ontkleed worden, maar wij willen toch overkleed worden. Dat is ook in de bekering zo, daar wil je niet aan. dat God af gaat breken in onze levens. De velletjes eraf rukt. Zodat er een naakte zondaar overblijft. Maar er is toch geen andere weg, geliefde gemeente, om gewassen en gereinigd te worden. Door het bloed van Jezus Christus. Dan eerst ontkleed te worden. Die dierbare heiland heeft zijn bloed niet gestort voor onze verwerpelijke kleding. Maar om zielen te redden van het verderf. En zo ligt er in de bekering, ligt er een lesje. Om te leren ontkleed te willen worden. Om dat gebouw, de verdiensten van Christus, te mogen ontvangen. Het gaat op de dood aan. Dat eeuwige land is niet te bereiken. Anders dan over de zee van de verschrikking. Die stad uit Jeruzalem in de verte is niet anders te bereiken. Dan door een woestijnreis waarin de stormen raven om de tent. Waarin de tent ontkleed zal worden. Dat is ons aller voorland, goddelozen en rechtvaardigen, Salomo zegt. Het sterfelijk lichaam bezwaart de ziel en de aardse tabernakel drukt de veel overleggende zin. Dat wil zeggen, we lopen zo al voorlopig onze beschadigingen wel op. Totdat van de dood. En dan zegt Hiskia met de dood voor ogen. Hiskia zegt, mijn woning. Dit dus, niet dit, maar dit, wordt afgebroken als een herdershut, een nomadentent. En nu de vraag, gemeente. Zijt gij tevreden met uw tabernakel? Met die tent, met de vergankelijkheid van uw bestaan, bent u er tevreden mee? Het is heel opmerkelijk wanneer we de schrift één keer zouden lezen, van Genesis tot Openbaringen. Dan zou ik haar zeggen, de schrift die begint met een tekening van zo'n woestijnreiziger. Och, u zegt het paradijs. Dat was het paradijs gauw een woestijn, niet waar? Ik wil alleen maar zeggen, de schrift die begint de mens te tekenen in de hof. En in Openbaring wordt gesproken over een stad. En zo is de mens geroepen, ook Gods kind, om van hofbewoner, stadbewoner te waar worden. Dat is de roeping van Gods kind. En nu gaat het erover voor het geloof. Voor het geloof. Nu vraag ik niet, weet u het even zeker als Paulus, maar ik vraag, hebt u geloof, misschien een kruimelgeloof? Dan is dat geloof, dat is toch uitzien, uitzien, uitzien. En dan is dit leven, dat is inwonen, inwonen in deze tabernakel, in dit lichaam, niet als een minderwaardige bedeling geliefde. Dat wij hier leven in het lichaam, dat is geen minderwaardige bedeling als zodanig. Maar dat is een onderworpenheid aan de zonde. En een onderworpenheid aan de gevolgen van de zonden. Wij lezen dat ook in het voorgaande hoofdstuk, dat Paulus dat ook in het hoofd had. Dat Paulus dat ook in het hart had, dat Paulus dat ook in het oog had. Dat dit leven voor Gods kinderen een voorlopig karakter heeft. Dat het is
het dragen van de smaadheden van Christus, een gelijkvormig zijn aan Jezus Christus, die ook gestorven is, die niet alleen een mens geworden is, maar ook dat menselijke lot heeft ondergaan, gestorven is. Dat heeft een heerlijk bedoelen. Dat heeft een heerlijk bedoelen dat een woestijnreiziger, dat Gods kind, een tabernakel heeft met alle vergankelijkheid. Dat we het hier niet zo vast hebben in dit leven, dat valt niet altijd mee. Je zou het er wel eens over uit willen jammeren, maar het heeft een bedoeling. Die ons hiertoe bereidt is God. God is dan bezig. In het leven van zijn kerk, om dat gebrekkige te laten gevoelen en dat gebrekkige te laten inleven, om ons te prepareren, om ons uitziende te maken naar die vastigheid, die eeuwige vastigheid, die Godstad, dat gebouw. En misschien is dit het wel, dat er zo weinig verheerlijk het geloof is, dat er zo weinig uitzien is naar God in Christus en naar die nieuwe woning en naar die Godstad, dat de kerk in onze dagen te weinig vernederd is. Te weinig vernederd is en te weinig beproefd, zodat het niet komt tot zuchten. Ik lees in 2 Korinthe 5 van een volk dat zucht in deze tabernakel vanwege de gebrekkigheid. En wat is er dan op de dag van vandaag, geliefde gemeente? Ik hou er niet van om te klagen en te jammeren, om te jammeren en te klagen op een preekstoel. Maar dan moet ik wel zeggen, wat is er weinig genade? En waar nog weinig genade is, waar is er nog weinig doorwerking door de beproevingen? Door de beproevingen waardoor de Heilige Geest werkt, waardoor onze wortels in deze aarde iets losser worden, iets meer besef komt van maar in een nomade tent te wonen. Wat hebben we onze tentpinnen vastgeslagen in deze wereld? Want wij weten, en dan zegt Paulus, wij zuchten in onszelf bezwaard zijnde. En dat zuchten, dat is dan een verlangend zuchtige liefde gemeente. Dit is een schone tekst. Paulus die zegt, ik zucht ernaar. En we lezen eigenlijk precies hetzelfde in Romeinen 8. We zuchten ernaar om dat eens te mogen bereiken waartoe God ons verordineerd heeft. Namelijk ook om de verheerlijkte Christus gelijkvormig te wezen. En om dat vanmorgen maar heel kort te zijn, dat is iets anders dan jammeren. Dan dat we klagers zijn over onze staat, zoals Jacobus het zegt. Dan is het niet een jammeren over de tabernakel, geliefde gemeente. Maar het is een zuchten naar die Godstand, naar die stad van God, naar dat huis. Niet met handen gemaakt. Waarvan de bouwmeester Christus zelf is. Dan gaat het om die nieuwe stad, om dat nieuwe Jeruzalem, dat dorpsgewijs bewoond zal worden. Dan heb ik u iets gezegd van de vergankelijkheid van een tabernakel. Eén flinke wind stoot. En we liggen, gemeente. En we liggen. Laat ik ook iets mogen zeggen van wat dat huis nu is. Wij zijn gewend om in huizen te wonen. En een huis is stevig, dat gaat wel 100 jaar mee. En dan hoeven we het niet meer, want dan moeten we luxer. Een huis in Paulus' dagen betekende nog iets heel anders. Je kunt nu nog in het Midden-Oosten, in die stadjes, kun je huizen vinden die 1000, 2000 jaar oud zijn. Dat betekent iets dat altijd blijft. Iets dat er eeuwig zal zijn. Een stad, Jeruzalem. En als Paulus dan zucht naar dat huis, als Paulus dan zucht naar dat huis, geliefde gemeente, laat ik dan nog een paar dingen mogen zeggen van dat huis. Waarom Paulus zucht naar dat huis? Het is niet alleen de zonde, geliefde, maar het leven, Gods kind mag wel eens inblikken in wat eeuwigheid is. En dan wordt dit leven zo triest, niet alleen door de beproevingen des levens, maar alleen maar door de vergankelijkheid alleen al. Door de vergankelijkheid, dat er niets blijft. Als een kleed zal het al verouderen, niet alleen deze tabernakel, maar deze hele wereld, die gaat voorbij met zijn begeerlijkheid. En dan iemand die woont niet in een tent omdat hij zo graag in een tent woont, maar omdat hij reiziger is, op weg. Altijd maar op weg. En nooit rust. Ik hoor die man ook zingen wanneer hij zijn tent weer opbreekt voor de duizendste keer. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen zijn ze niet in uw fles vergaard. Een nomade te zijn in dit leven, een vreemdeling te zijn in dit leven, dat wil zeggen dat op meer duizend dan duizend plaatsen je tranen liggen van weer af te breken en weer op te breken, op weg. En daarom verlangt Paulus naar een huis, een plaats in deze wereld, een plaats voor God waar je eens mag zijn en waar je eens mag blijven. Waar het voorlopige en het betrekkelijke nu eindelijk eens opgelost zal zijn in het eeuwige. En wat is een huis nog meer? Dat is ook een thuis, daar kun je een thee voor zetten. Paulus weet dat het een huis van God is, niet met handen gemaakt. Een gebouw van God, God woont er. Want u gelooft toch met mij niet dat het nu maar gaat om een kaal gebouw. Om zeg maar wat bakstenen muren verdeeld in verschillende vertrekken. Dat is geen thuis. Dat is wel een huis, maar dat is geen thuis. Hebt u wel eens een nieuwbouwwijk gezien die nog niet bewoond was? Dat is bijna nog vreselijker dan een woestijn. Een huis wordt pas een thuis als er warme harten kloppen. En een vaderhuis wordt pas een thuis als vader er is. En dat is dan dat heerlijke uitzien. Uw hart worden niet ontroerd. Breek vandaag nog maar weer eens een keer op. Breek het hele boeltje maar weer af. En reis maar weer een dag. En zet het vanavond maar weer op. Uw hart worden niet ontroerd, het zal niet zo eeuwig blijven. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, hoe zou ik u gezegd hebben, ziet, ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dan is dat huis, dat vaste gebouw bij God, dat is het thuiskomen van een zondaar. Dat is ook het thuiskomen van een zwerver. Van iemand die in deze hele wereld eigenlijk nog geen twee voetstappen zijn eigendom kan noemen. Het moet maar kort zijn. Eenmaal verwaait de tent, ook van de goddelozen. Dan gaan zelfs de tentstokken eraan, geliefde gemeente, en de scheerlijnen. Dan is het gebeurd. Dan staat u al op de wachtlijst voor een beter huis, voor een gebouw bij God. En dat is genade. Maar nu ga ik ook vragen naar het welwezen van het geloof. Is er een uitzien in uw leven naar dat gebouw? En dan staat er in Romeinen 8, lezen we dat Christus de eersteling geworden is, opdat hij de eersteling zij. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken worden, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Daar zijn de geloofswerkers, geliefde gemeente, dat zijn nomaden. Iedere dag schuiven ze iets op. Maar ze staan ook op de wachtlijst. Het is iedere dag tent afbreken. En nou iets heel moedgevends. Al zouden we maar twee stappen op een dag doen, gaan ze in de goede richting. Denk erom, al zouden we maar twee stappen doen per dag, de gemeente, als het de goede kant uitgaat, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Vanuit de ballingschap van het leven.
naar het eeuwige thuis aan het vaderhart Gods, gekocht door het bloed van Jezus Christus en toegepast door de Heilige Geest. Wij weten, het ongeloof kan het vanmorgen ook goed weten, of we iets achter de hand hebben, als eenmaal onze tabernakel verwaaien zal. Het geloof mag het ook weten. En dan gaat het in een weg van ontkleding. We gaan naar het graf. Maar dan mag de kerk ook weten dat dat het einddoel niet is. Dat het einddoel niet is een zalige ziel. En dat we lichaamsloos zullen zijn. Dan mogen we van tijden en ogenblikken ook weten dat we met lichaam en ziel gekocht zijn. Niet door goud en door zilver, maar door het kostelijke bloed van Jezus Christus. Praat nooit te minachtend over uw lichaam, gemeente. Wanneer we genade kennen, is dat met het bloed van Golgotha ook gekocht. Maar dan weet Paulus weet van een tussentijd. Een tussentijd waarin de herschepping plaats zal hebben. Hij weet ook van opstanding, om dat huis niet lichaamsloos, maar met zijn lichaam te mogen bewonen. Een stad waar God niet alleen de kunstenaar van is, de ontwerper. Die gezegd heeft, zo en zo wil ik hebben dat het wordt, maar die ook is de bouwer. Laat ik maar heel kort mogen zijn in de kruisverdiensten van Jezus Christus. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. En je kunt je ertegen verzetten, lieve kind, dat je eraan moet als mens. Dan dringt het ineens tot je door dat je mens bent en dat je sterven moet. Dat kun je hebben als je klein kind bent, dat ineens tot je doordringt. Misschien is het nog wel 80 jaar, maar dan komt het. Dan moet ik sterven. Maar zijn we het ook wel eens geworden in God, wanneer we genade kennen? Om dat voorlopige nu te verlaten, om naar het eeuwige te gaan. Naar het eeuwige leven. Naar dat huis niet met handen gemaakt, maar met dat bloed gekocht. En er zijn er toch twee dingen, gemeente, toch twee dingen. En als het geloof dan weer eens geloven mag, dan voelen we heel goed dat dat bij elkaar hoort, ook voor het geloof. Dat een kerk die met het bloed van Jezus Christus gekocht is, dat die ook graag een gewassen tempel wil zijn, een nieuw gebouw bij God. Om het in beeldspraak te zeggen, u weet, dat deksel van de tabernakel, menselijke natuur en goddelijke natuur, gooverhout. En de wens dat gooverhout wenst ook wel weer eens overkleed te worden, bekleed te worden door dat goud van Christus, goddelijke natuur. Om tempel te zijn, om heiligdom te zijn tot in de eeuwigheid. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Wat hebben we ons zelf op het oog, kinderen Gods ook. En wat zijn we nog vreselijk onbezonnen op de eer van God. Wat is er niet alleen weinig genade, maar wat is er ook veel verachtering in de genade. Paulus die zegt, wij zucht. Het is de Heilige Geest die het werkt. En dan moeten we eerlijk zeggen, eerlijk zeggen, eerlijk zeggen, als God er niet aan te pas kwam. Dan is de kerk des Heren is ook zo weinig verheerlijkt, zij die genade kennen. Dat God dat eeuwige gebouw wel zou mogen houden. Als wij maar eeuwig die tabernakel mochten houden, dan zullen wij er iedere dag wel de nodige huidjes weer opnaaien en aanhechten. Om dit in stand te houden. En om datgene tegen te staan wat God zal werken. Als God er niet aan te pas kwam, dan ook van de levend gemaakte kerk geliefde gemeenten. Het is ontroerend om het te zeggen, maar als het aan ons lag, dan zouden er kinderen Gods hier rondlopen op aarde met een tabernakel lopen te zeulen van 6000 jaar oud. Want dan mag God de hemel wel houden, als wij die aarde maar mogen houden. Maar wat is dan juist dat diepe onderwijs, wat is dat kostelijk onderwijs? Dat we eens niet een keer alles zat worden, maar dat we onszelf eens zat worden. En laat ik het eens heel menselijk mogen zeggen, tot brakens toe. Dat heeft de Heere beloofd en dan werkt hij dat ook. Dan zegt de Heere dat zo kostelijk in Ezechiël, en dat valt niet mee, man. Dat valt niet mee als God het uitwerkt in je leven. Maar dat is wel het beste kenmerk wat een christen kan hebben. Kostelijke belofte in Ezechiël. Ik zal maken dat ze wallen aan zichzelf zullen hebben. Dan zijn er momenten, dan wil je wel. Dan wil je wel. Want wij weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. En dan ga je meezuchten, bezwaard zijnde. Dan mag je er wel eens iets van proeven wat geen oog gezien heeft. Er wordt niet uitgelegd hoe dat gebouw eruit ziet. Dan mag je wel eens even weten wat geen oog gezien heeft. En wat geen oor gehoord heeft. En wat in het hart van de mens niet is opgeklommen. En dan zei toch broeder Ieder de Boer, we hebben een beetje rouw vanmorgen in ons hart. Die zei toch met grote blijdschap nog 10 dagen, zeg. Zo kan het dan ook nog eens een keertje zijn. Als genade weer eens genade is. Nog 10 dagen. En wat komt dat uit voor die broeder en wat komt dat uit voor ieder die in de verdrukking leeft. Dan is het een verdrukking van 10 dagen. En dan kun je daar wel eens mee troosten, gemeente. Dat het niet meer is dan dat je op je handen uit kan tellen. En dan zit er nog een verrassing in ook. Dat het een verdrukking is van 10 dagen. En wie weet hoeveel dagen of er al van die verdrukking om zijn. En dan zullen we altijd in die gouden stad zijn. Laat ik het anders mogen zeggen. Want het is de Heere die ons daartoe bereid heeft. Dan zal ons leven waarlijk geborgen zijn met Christus in God. Dan is er een verlangen naar God zelf. Om met hem verenigd te zijn. Om met Christus verenigd te zijn. En omdat hij in die stad woont, wil ik zo graag een bewoner zijn. Hem achterna in die stad. En er is een hele gang in dit leven om tabernakel te zijn. En er is een hele gang in dit leven om de stormen van dit leven te verduren. Dat er vandaag dit wat van je weg waait en morgen dat wat van je af gebroken wordt. Maar wij zuchten. Wij zuchten. En dan heffen we ook in alle droefenis onze hoofden op. Zoals de Heere Christus het gezegd heeft. Maar zijn er ook in het persoonlijke leven zijnde dingen. Van hef je hoofden maar opwaarts. Want je verlossing is nabij. En dan kan de tabernakel wel eens beschadigd zijn. Dat je zegt dank u Heere. Nou weet ik tenminste zeker dat hij niet altijd heel zal blijven. Ik weet zeker. U zal mij niet vergeten. Wij weten. Waar ligt dat weten in? Niet in mijn bevinding. Niet in mijn verlangen. Niet in mijn zuchten. Maar in het wezen Gods. Die ons hiertoe bereid heeft, zegt Paulus. Is God. Dat is verlost te worden, geliefde gemeente. Ik zal het nog 1 keer duidelijk zeggen. Verlost te worden van onze zuchtende restanten om eeuwig volmaakt nietzuchter te zijn, maar juicher en lover voor Gods genadetroon. Amen, wij danken. En die ons hiertoe bereid heeft, is God. En zo ligt het alles in uw goddelijke handen, Heere. En daar ligt een wonder in. Het zijn doorboorde middelaarshanden. En daar is toch nooit iets doorgevallen of uitgevallen. Laat ons dan in die doorboorde middelaarshanden mogen rusten. En geef er ons gerust iets van, o Vader. En schenk er ons gerust iets van, o Zoon. En onthoud het ons niet, o Heilige Geest, om ook een beetje zuchter hier op aarde te mogen zijn. Om een beetje uitziende te mogen zijn. Om van de zuchtende restanten verlost te worden. En als de woestijnreis dan een beetje moeilijk valt. En mocht dan op reis de moed nog eens ontzinken. Doe het dan, Heere. En laat dan van ver die Godstad ons tegenblinken. Zegen deze gemeente. O God, bewaar ze. Behoed ze. En nu kunnen we wel vragen, bekeer er eens eentje. Dat zou een eeuwig wonder zijn, als er eens eentje bekeerd werd. Maar hoeveel zouden er dan verloren gaan, Heere, van zo'n gemeente? Hoeveel, als u er eens eentje bekeerde? Dan bidden we u, Heere, och, dat gij rijkelijk wilt werken. En dat gij overvloedig wilt werken. Bewaar ons voor die huiveringwekkende verdoemenis, Heere. Voor dat eeuwig buiten God zijn. Een verwaaide tabernakel en dan geen huis te hebben. En dan tot in der eeuwigheid voortgestormd te worden. Door uw goddelijke gramschap. En dan wij eeuwig te moeten jammeren te laat, te laat, te laat en voor eeuwig te laat. Bewaar ons daarvoor, Heere, dat we verloren zullen gaan. En dat we dan misschien zullen kloppen op de poorten van die stad. Doe mij open, doe mij open, doe mij open. En dat u dan zult moeten zeggen, ik heb u nooit gekend. Wat zal dat vreselijk zijn. En wat zal het zalig zijn als het vrome volk in u verheugt. Daar huppelend van zielenvreugd zal mogen binnengaan. En ze hebben hier wel eens een beetje blijdschap gehad. En na een uur en een dag moesten ze het weer inleveren. Maar dan zal hun blijdschap onbepaald door het licht dat van uw aanzicht straalt. Ten hoogste toppen stijgen. En een volle beek van wellust maakt daar elk in liefde dronken. Het onze verzoent dat genadiglijk. En het uwe Heere gebruikt dat goddelijk rijkelijk. En rijkelijk goddelijk. Tot bekering van zondaren en tot grootmaking van uw nooit genoeg volprezen naam. Amen. Psalm 147, vers 6. De Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen.
De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.